Deze, dus ik wil met jullie naar Psalm 3.
Hij lag nog in het huisje, een cadeautje. Psalm 3. Ja. Een psalm van David. Als hij vloot voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. O Heer, hoe zijn mijn tegenpartijen dus vermenigvuldigd? Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God, Sela. Doch gij, Heere, zijt schild voor mij. Mijn eer, gij, zijt mijn eer, gij die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot de Heer en hij verhoorde mij van de berg zijner heiligheid, Sela. Ik lag neder en sliep, ik ontwaakte, want de Heer ondersteunde mij. Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks die zich rondom tegen mij zetten. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God, want gij hebt al mijn vijanden op het kinnebakken geslagen. De tanden der goddelozen hebt gij verbroken. Het heil is des Heere, uw zegen is over uw volk. Sela. Psalm van David, of een lofzang van David, als hij vloot voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. Maar bij het zingen van deze psalm, of van deze lofzang, hoe tegenstrijdig dat misschien ook klinkt, denkt David, koning David, terug aan een gebeurtenis tussen hem en zijn zoon Absalom. Er staat in 2 Samuel 15, ik ga dat stuk niet lezen, het is het gedeelte vanaf vers 14 tot 32. Maar in ieder geval, Absalom doet een greep naar de macht en naar het koningschap van zijn vader David. En als Absalom dan in aantocht is en David niet wil strijden tegen zijn zoon Absalom, vlucht David de stad Jeruzalem uit en hij gaat over de beek Kidron. En komt hij aan de voet van de Olijfberg en wil hij over de Olijfberg de weg gaan naar de woestijn. En de meesten die David gevolgd zijn, stuurt hij terug, of hij zegt, ga maar terug naar Jeruzalem. Want hij wil niet dat zij met David zullen sterven. En David zegt dat hij zal gaan naar de vlakke velden der woestijn, richting Sela, Petra, in ieder geval naar een hoge plaats, en zal daar wachten op een bericht van hen over de mogelijke om mogelijk weder te keren naar Jeruzalem. En David gaat dan door de opgang der olijven, opgaande en wenende, zegt vers 30. Al David komt op de hoogte, de rosh van de berg, bidt hij de Heer aan, vers 32. En naar de weg der woestijn kan deze hoogte ook zijn in Jordanië, kan op de Olijfberg, kan in Petra zijn. Dat wordt een beetje in het midden gelaten, maar we vinden wel steeds het woord Sela. In Psalm 3, vers 3, 5 en vers 9. Kidron, om even bij dat woord Kedron te beginnen. Kidron betekent woelig, duisternis, rauw. En dus eigenlijk, daar ging de Heer doorheen. Hij ging vanuit Jeruzalem door de Kidron, ging die naar de Olijfberg. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen de weg van dood en opstanding. Deze beek stroomt uiteindelijk in de Dode Zee. En in de vlakte tussen Jeruzalem en de Kidron, of de vlakke deel tussen Jeruzalem en de Kidron, werden tijdens de Heer Jezus de armlastigen begraven. Terwijl de Kidron was eigenlijk het afvoerputje. Maar sinds de staat Israël is uitgeroepen en men de gedachte heeft opgevat dat er hier een opstanding der doden en uitlopend tot in het dal van Azal zal plaatsvinden, willen vele Joden hier begraven worden. En tegenwoordig is het dan ook alleen de rijken kunnen daar begraven worden. Maar wanneer wij deze gebeurtenis van David lezen, dan denken wij aan een volstrekt andere gebeurtenis, maar dan in verband met de zonen Davids, de Heer Jezus Christus. Zo vinden wij in het Nieuwe Testament een overeenkomstige gebeurtenis, waarbij de Heer Jezus, de zonen Davids, voor zijn lijden en sterven ook Jeruzalem verlaat. O, de Heer Jezus wilde niet strijden om de macht tegen de godsdienstige Joodse leidslieden der wet, maar hij zocht met de zijnen de afzondering op. En nadat de Heer Jezus met de zijnen de lofzang gezongen hebben, dat vinden we in Matthäus 16, maar daar kom ik nog op, denk ik, met de zijnen de lofzang hebben gezongen in de opperzaal, gaat ook de Heer Jezus met de zijnen door de beek Kidron naar de hof van Gethsemane, gelegen aan de voet van de Olijfberg, om eerst zijn hemelse Vader te bidden. Maar daar nemen de godsdienstige Joodse leidslieden onder aanvoering van Judas geen genoegen mee, want zij die onder de wet zijn, hebben pas rust en vrede, dus ook Absalom, wanneer zij de Heer Jezus als de rechtmatige koning over heel Israël gekruisigd en gedood zullen hebben. En ook na de opstanding van de Heer Jezus uit de dood en voor zijn lichamelijk hemelvaart, verlaat de Heer Jezus opnieuw Jeruzalem. En vanaf de Olijfberg stijgt hij op naar de hoogte. En nogmaals, de allerhoogste plaats is uiteraard de hemel. Maar hier binnen dit verhaal de hoogste plaats, een uitermate hoge plaats. Dat kan zijn in Sela. En verbergt hij zich in, nou, wat de Heer aangaat, in het hemels Jeruzalem dat boven is. En zullen zij de Christus pas zien als de Heer in Petra op de hoge plaats is, dan wel Sela. De Olijfberg is de uitbeelding van het verborgen koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Daar bevindt zich ook het huis van Lazarus, oftewel in het Hebreeuws Eleazar, die na zijn opstanding uit de dood op typologische wijze de uitbeelding is van de tweede hoge priester, maar dan die van het nieuwe verbond der genade en naar de ordening van Melchizedek. U weet, ik moet nog even dan terug naar de geschiedenis in het verleden. Aaron, de lichtbrenger, was eerst hoge priester en daarna wordt zijn zoon, daarna volgt zijn zoon Eleazar hem op als hoge priester, verwijzend naar Eleazar. Het ging niet om die eerste, niet om Aaron, maar het ging om Eleazar, hè, die wij in het Grieks kennen, Lazarus. En Lazarus stond ook op uit de dood, enzovoort. Goed, ik wil nou niet zozeer naar die geschiedenis van Lazarus of Eleazar, maar hier wordt hij min of meer genoemd. En hij heeft een huis, Eleazar, dan Lazarus heeft een huis op de Olijfberg, en in dat huis bevinden zich zijn twee zusters, of de twee zusters, Maria en Martha. Ik heb al meer gewezen dan Maria, een type van het geloof overblijfsel uit de 10 stammen van Israël, en Martha, een type van het geloof overblijfsel uit de 2 stammen van Israël. Die zijn in dat huis van Lazarus op de berg. Nogmaals, de Olijfberg is een uitbeelding van het verborgen koninkrijk van Christus. Of anders gezegd, de samenhang met de Olijfberg aangaande de nieuwtestamentische geschiedenis is dat ook de prediking van het evangelie over de uit de dood opgestane Christus uit Jeruzalem zou verdwijnen vanwege de volharding in ongeloof van het Joodse volk, levend onder het oude verbond der wet. En is het evangelie terechtgekomen in het buitenland. En is daar in geloof ontvangen. En maken zij, en dus wij, deel uit van dat huis van die tweede hoge priester, nog verborgen in de hemel, in het binnenste heiligdom, uitgebeeld in de hoogte, en dat mag voor mij Olijfberg zijn, of Sela. Maar hier moet David, die koning is over heel het volk Israël, vluchten voor Absalom. David, de door God gezalde koning, moest eens vluchten voor de regerende koning Saul. En David, die dan al vele jaren koning is, vlucht nu voor zijn zoon Absalom, die zichzelf uitgeroepen heeft tot koning over heel Israël. En David vlucht nogmaals, omdat hij geen oorlog wil voeren tegen zijn zoon Absalom, omdat hij dan met grote waarschijnlijkheid ook Absalom zal moeten doden. Hij zal zeggen van, de Heer moet dat maar regelen. En zowel Saul als Absalom zijn de uitbeelding van de kracht en heerschappij der wet. De wet staat binnen het godsdienstig Joodse systeem ver verheven boven de genade. Dit wordt uitgebeeld in Saul uit Benjamin, die een hoofd groter was dan heel het volk Israël. En u weet dat koning Saul eens het leven van de geliefde zoon van Isi verwierp door de speer te werpen naar David via die spies. Via deze speer wordt feitelijk de genade door de heerschappij der wet verworpen, want dat woord speer, dat woord spies is het woord ganiet. En er staat gan voorop, er staat genade voorop. En Saul verwerpt David. En hij verwerpt daarmee eigenlijk de genade die er later zou zijn in de zoon van David, de Heer Jezus Christus. En we kennen ook dat de Heer Jezus met diezelfde speer, ik weet wel, Hebreeuws of Grieks, maar in het Hebreeuws staat dat woord ook in Johannes 19, vers 34, dat die spies gebruikt werd, die werd gestoken in de zijde van de Heer Jezus. En zo werd eigenlijk hij ook min of meer verworpen door die spies. En buiten alle verwachting werd toen een grote verborgenheid geopenbaard. Want zoals eens leven kwam uit de zijde van de eerste Adam, zo verschijnt hier uit de zijde van de laatste Adam de gemeente die zijn been, vlees, dat is zijn lichaam, en bloed is verwekt door de geest. Dat staat er allemaal hè? In Johannes 4. 1 Johannes 4.
Water en bloed.
Ja, nee, daar staat wel been, vlees, bloed. De Heer zegt dat, hè, dat hij zegt ook dat wij zijn been, zijn vlees, zijn bloed zijn. En dat was buiten verwachting, want zij gebruikten wel die speer, maar er kwam leven uit zijn zijde. Bewegen, stromend leven, actief leven. En het is zeer tragisch, maar typerend dat op de dag van vandaag koning Saul onder de Joden nog steeds in veel hoger aanzien staat dan David en Salomo. Nog steeds. En ja, dat is typerend, men heeft liever wet dan vrede en genade. Saul, om even bij Saul, Absalom, dat is vader van vrede, zou een vredig vader moeten zijn. Maar Saul betekent Sheol, dat is de naam, Saul, Sheol. En Saul betekent nauw, smal, geleend, dan wel eisend en de wet eist. Saul is uit de stam van Benjamin. Saul, die stak met kop en schouders boven het volk Israël uit. Als uitbeelden van de kracht en heerschappij van het oude verbond der wet. En Sheol is ook dodenrijk. En de wet is volgens Paulus in 2 Korinthe 3 vers 7 en vers 9. De wet is een bediening des doods en een bediening der verdoemenis. En ook uit de stam van Benjamin verscheen nog eens een Saulus van Tarsen. En de godsdienstige wetgeleerde stak ook hij ver boven het volk uit. En was hij een grote vervolger en verwoester van de gemeente gods. Maar na zijn wedergeboorte zegt Saulus, noem mij maar Paulus. Noem mij maar een kleintje. Let wel, Romeinen 7 vers 12 tot 14 en zo verder. Let wel, zegt de apostel Paulus, er mankeert niets aan de wet, want die is heilig, rechtvaardig en goed. Er staat met recht, en met recht staat dus Saulus met kop en schouders boven het volk Israël uit. Maar de wet is gelegd op het zondige en dus zondigend vlees van de mens. En zo heeft de wet een averechtse uitwerking op het vlees van de mens als zondaar. Want de wet werd weliswaar gelegd op het vlees, om daarmee de zondige werken van het vlees onder controle te brengen, tenminste dat dacht men, en onder controle te houden, maar de oude mens onderwerpt zich niet der wet Gods. En er staat, en het kan ook niet, hè, Romeinen 8, vers 7. Want het zondige vlees van de mens laat zich niet beteugelen door wetten en regels, met als gevolg dat men door een leven onder de wet juist bovenmatig gaat zondigen. Want wij weten dat de wet geestelijk is, zegt Paulus, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dat de wet heilig, rechtvaardig en goed is, zegt Romeinen 7, vers 12, wordt hier uitgebeeld in die schone, mooi uitziende Absalom. In 2 Samuel 14, vers 25, hij is schoon. Nogmaals, Absalom spreekt over de kracht en de heerschappij der wet. Dat ziet er allemaal prachtig uit, maar je hebt er niets aan. Hè? En via de wet, via Saul of Absalom heerst, hè, en waar wet, Saul, Absalom heerst, zorgt David de geliefde dat hij wegkomt. Want elke strijd die je met het vlees wilt voeren, middels de wet, hè, verlies je. En zo is het bij ons ook. In ieder geval, maak dat je wegkomt. Ga de strijd niet aan, want je verliest het. En bij de heerschappij van het ongelovige Joodse volk, levend onder de wet, heeft men de Heer Jezus dan ook voor het laatst gezien, hè? Natuurlijk, hij ging naar de olijfberg, maar daar hadden ze namen ze geen genoegen mee, want ze sleepten hem van de voet van de olijfberg weg, uit de hof van Gethsemane, en brachten hem naar Jeruzalem om hem daar te kruisigen. Daar was hij eigenlijk voor hen voor het laatst gezien. En de gelovigen hebben de Heer Jezus Christus nog gezien op de olijfberg, in Handelingen 1, vanaf vers 1 tot 9. Maar opvarend naar de hoogte. Hij was op een hoogte, hij vaarde op naar de hoogte. Nog even, dat de wet mankeert niets. Dan wil ik toch nog even naar een tekst toe in Deuteronomium 34, vanaf vers 7 tot 9. Mankeert niet aan de wet, maar de wet gelegd op het vlees heeft gewoon een averechtse uitwerking. En dan staat in Deuteronomium 34, staat dat ook. Of in ieder geval staat iets anders, laat ik het zo zeggen. Er staat, Mozes nu, was 120 jaar, Mozes was 120 jaar oud en hij stierf. En er wordt gezegd, ja, dat lag niet aan Mozes, het lag, of als Mozes een type is van het woord der wet, dan zei, ja, zijn oog was niet donker geworden en zijn kracht niet vergaan. Dat is vanaf vers 7. Deuteronomium 34 vanaf vers. Dus eigenlijk, Mozes had nog jaren meegekund, bedoel ik maar. En de wet had nog jaren meegekund, maar de Heer vond het genoeg. Het is zover. Hè? En de wet werd vervuld, eigenlijk, de eis der wet werd vervuld in de Heer Jezus via zijn kruising, dood en opstanding. Dus de wet had zijn recht gehad. En dus eigenlijk niet omdat hij verouderd is, niet omdat hij gaf nog net zoveel licht. Dat zeggen de ogen van de Mozes in ieder geval. Die was niet verdonkerd geworden. En zijn kracht was niet vergaan. De kracht der wet is niet minder geworden. Maar, en er staat, en de zonen Israël beweende Mozes in de vlakke velden van Moab 30 dagen. En de dagen des wenens van de rouw over Mozes werden voleindigd. En Jozua, de zoon van Noen, was vol van de geest der wijsheid, want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Zo hoorden de zonen Israël naar hem en deden gelijk al de Heere Mozes geboden had. Het wordt overgedragen, de verantwoordelijkheid wordt nu overgedragen naar Jozua. Jozua is in het Grieks Jezus. Ook Mozes is de uitbeelding dan van het woord der wet. En de Heer had Mozes aan het volk Israël gegeven. zoals de Heer enige tijd later via Mozes de wet Gods aan het volk Israël gegeven had, als uitbeelding van het volk Israël levend in de vierde bedeling onder de heerschappij der wet. En als de Heer Mozes weer van het volk Israël wegneemt in Deuteronomium 34 vanaf vers 7 tot 9, is dat tevens de uitbeelding van het einde van de vierde bedeling der wet en de heerschappij der wet. De wet is niet verouderd of aftans geworden en schijnt nog zo helder als daarvoor, dus men keerde er niets aan Mozes of aan de wet, maar zij hebben hun functie vervuld, daar gaat het om. En als ze hun functie vervuld hebben, kunnen ze weg. Nogmaals, de wet staat nog steeds in de Bijbel, omdat de wet nog steeds één groot getuigenis van de wonderwerken die de Heer Jezus Christus zou doen. Staat nog steeds vast, gelukkig, staat er nog steeds. Maar als leefregel niet. De eis der wet is vervuld en wij leven niet meer onder wetten, maar vanuit de geest Gods, hè? En wedergeboren door die geest, en die geest die wij ontvangen hebben door wedergeboren, die wil ons leiden in heel de waarheid. En terug naar vers 1, dus David was op de vlucht voor Absalom en hij werd volgens Psalm 3 voor het laatst gezien op de Olijfberg. En wat de geschiedenis en de heerschappij van David betreft, blijft hij eigenlijk op de hoogte steken. Wat David betreft. Dit kan zijn de Olijfberg, maar dit kan ook zijn Petra in Sela, want hij vluchtte door de vlakke velden heen. Gelegen in Jordanië. En dat is beelden voor onze bedeling der verborgenheid en der genade Gods. In de praktijk wordt David, en dan bedoel ik eigenlijk nu de Heer Jezus Christus, maar David, dan wel de zonen Davids, wordt nog steeds verworpen, omdat men tijdens het nieuwe verbond alsnog een greep doet naar de heerschappij der wet en uitgebeeld in Absalom. En deze situatie geldt tot op de dag van vandaag, hoewel de wet als bediening des doods beëindigd is geworden in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En toch is David de geliefde wel actief, hè? Wel degelijk actief. En nou heb ik het over de zonen Davids. De Heer Jezus Christus, hoewel verworpen, doet hij een werk buiten het volk Israël op een hoge plaats. Want buiten het zicht van Absalom en buiten de godsdienstige Joodse legerplaats. En dus aan de overzijde van de beek Kidron, namelijk aan de andere zijde van de dood, zal hij zitten op de allerhoogste plaats. In ieder geval, we zagen hem eerst onderaan de Olijfberg. Daar bad hij voor de zijnen. En aan de andere kant, nu sinds zijn opstanding, is de Heer gezeten op de allerhoogste plaats. Gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En als hoge priester zal hij bidden voor allen die hem gehoorzaam zijn. En is hij voor ons oorzaak van eeuwige zaligheid. Dus enerzijds verborgen in de hemel, in de hoogte, waarvan het huis van Eliazar op de Olijfberg een type is. Anderzijds verborgen in de harten van de gelovigen uit 10 stam, uit 2 stam, uit alle volkeren der aarde. Nou, terug naar die psalm dan. Vers 1. Psalm is mismoor, maar in ieder geval, dat spreekt vanwege prijzen, vanwege lofzingen. Nou, David is uiteraard, de betekenis van David is de geliefde. En hij vloot, hij vluchtte weg, hij maakt dat hij wegkwam. Er staat echt het woord haasten en maakt dat hij wegkwam. Absalom betekent, zijn naam is Absalom, vader des vredes. Dus als je vader bent, dan zou je zijn gever van vrede. Maar dat is ver te zoeken bij Absalom. En zeker ook als hij uitbeelding is van de kracht en de heerschappij der wet. De heerschappij der wet geeft geen leven, geeft geen vrede, geeft geen blijdschap, maar geeft oorlog. En dat David deze psalm, deze lofzang, gezongen heeft, gaat hij over de beek Kidron en verblijft hij daar op de hoogte van de Olijfberg, of nogmaals, welke hoge plaats het ook is niet echt duidelijk. Maar in ieder geval, hij verbergt zich. Ik zei het al, in Matteüs 26, vers 30, daar wordt gezegd dat de Heer Jezus met de discipelen de lofzang zongen, dus die hieven een psalm aan. Het was nogal een lange psalm, want het was psalm 113 tot en met psalm 118. Vijf psalmen werden daar gezongen. En dan zegt de Heer, dat was in die opperzaal. En in Johannes 18, vers 1, dan zegt hij, nou moeten we toch maar naar beneden, want ik moet toch mijn weg gaan. En dan gaat de Heer over de Kidron. Dan gaat hij Jeruzalem uit, gaat hij over de Kidron naar de hof van Gethsemane, onder aan de Olijfberg, om te bidden tot zijn hemelse Vader over zijn verlossing door de dood heen. Ik moet zeggen, daar vinden we ook dat, zoals David zei, ga jullie maar naar Jeruzalem toe. Alle die David gevolgd waren bij de achtervolging van Absalom. Dan zei David, ga jullie maar. Tuurlijk, er was nog meer bij. Maar in ieder geval, hij zei, ga maar naar Jeruzalem. En de Heer Jezus zegt ook, dan neem mij maar gevangen, maar laat deze gaan. Toch? Precies zo. En dan vers 2, o Heere, hoe zijn mijn tegenpartijen dus vermenigvuldigd? Velen staan tegen mij op. Dit zijn weliswaar de woorden van David. Het ligt eraan. En zijn persoonlijke omstandigheden, in zijn persoonlijke omstandigheden. Maar in alle psalmen spreekt David niet over zichzelf, hoewel dat hij doet, maar hij spreekt als profeet in bijzonderheid over de zonen Davids, over de Heer Jezus Christus, tijdens zijn persoonlijke omstandigheden op aarde. Er waren veel tegenstanders, tegenpartijen dus. Het woord sari, dat is het woord, tsar, heeft te maken met vijandschap en strijd. U weet dat, ik vind het prachtig uitgebeeld in Mitzrayim. Mitzrayim, ik heb het. Mitzrayim, en dit is tsar, dit is strijd. Strijd, vijandschap, dat is het woord tsar. En dit is, dit wat er overblijft, is mayim. Dus de wateren, dan wel de volkeren. Altijd, Mitzrayim is Egypte, maar in Egypte uitbeeld van heel de wereld. En wat is er? Het middelpunt van die wereld is altijd mijn strijd. Mayim, dat zijn de volkeren. Hè? Het mayim zijn de wateren en wateren zijn volkeren. Dus altijd maar strijd in Egypte, dan in de wereld. Altijd maar strijd. Altijd maar strijd te midden van die volkeren. En ik ken ook het woord tsar. Ja, kan ik toch niet laten. Sorry. En dat is tsur. Dat is de rotsteen. Deze even weg. En dat is die geslagen rotsteen, weet je wel? Die tsoer, Israël vroeg om water. Toen zei de Heer tot Mozes, die steen. En de Heer wees tsoer aan. Er staat in onze vertaling rotsteen. En die werd geslagen. En later, toen had het volk weer een keer dorst. Wees de Heer weer een aan. Toen zei hij, dan moet je bij Sela zijn. En toen wees hij een andere rots, die heette steenrots. Dus het verschil is makkelijk te onthouden, hoewel ik denk niet dat de vertalers echt helemaal consequent dat hebben gedaan, maar tsoer is rotsteen en dit is steenrots. Maar die Sela, spreekt over uitermate hoge, verhoogde plaats, uitermate hoge plaats. En hier vinden we David als het ware naar zo'n hoge plaats. En om daar de Heer aan te roepen. Gebeurde nog meer op die hoge plaats, maar daar komen we zo bij. Maar nou veel vermenigvuldig, in ieder geval, mijn tegenpartij is vermenigvuldig. Het loopt alleen maar in aantal toe. En rabim kan ook vertaald worden, heeft ook de strekking van hoogmoed. Opstaan, op vele manieren staat men op. In opstand tegen de Heer Jezus. En dan zegt hij ook tegen mij, juist tegen de Heer Jezus en zijn woord. Ik neem even een beetje water. Als dat kan. Ja. Ik zou graag, bedoel ik. In Psalm 22, daar wordt ook gezegd in Psalm 22 vanaf vers 12 tot 14, ook hier de woorden van de Heer Jezus, dankjewel, gesproken door de mond van David, zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd, ze hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Ook toen waren er vele tegenstanders onder het Joodse volk, zoals de leidslieden van het Joodse volk, vanuit een godsdienstig leven der wet. En dit soort vijanden zijn er nog steeds. En zoals de Heer Jezus toen, zijn ook wij niet voor niets in zo'nzelfde geestelijke strijd geplaatst en verwikkeld geraakt. En de Heer Jezus waakt over je geestelijk leven. Want het enige dat ze je kunnen ontnemen is je aardse leven. Velen zeggen, zegt vers 3, velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Sela. Absalom en zijn navolgers zeiden dat zijn vader David was uitgerangeerd, omdat er voor koning David geen verlossing en geen verhoging meer zou zijn bij God. En velen zeiden dat er voor de Heer Jezus ook geen verlossing en geen verhoging zou zijn bij God. Maar het ging er bij de Heer Jezus niet om wat anderen te zeggen hadden, niet de meerderheid van stemmen zou bepalend zijn voor zijn positie en bestemming. Want alleen zijn geloof en trouw in de uitvoering van de wil, het plan, het woord en het werk in dienst van zijn hemelse vader aan het kruis van Golgotha zou na zijn opstanding uit de dood bepalend zijn voor zijn naam, zijn bestemming, zijn positie, erfenis, heerlijkheid. Psalm 22 nog even, vers 9. Anderen hebben gezegd, hij heeft het smalend, hij heeft het op de Heer gewenteld. Dat de Heer hem uithelpen, dat hij hem redde. Terwijl hij, nou zullen we zien of God lust aan hem heeft, of God welbehagen aan hem heeft. En Matthäus 27 vinden dat ook, Matthäus 27 vers 43, er staat, hij heeft op God betrouwd, waarschijnlijk hadden ze op psalmen gelezen, dat God hem nu verlossen. Indien God hem nog wil, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Dus velen waren tegen de Heer Jezus, spraken tegen hem. En mijn ziel is dus zijn praktische leven, zijn levenswandel, zijn leven van alle dag in heel zijn denken en heel zijn doen. En heil, hier staat het woord Joshua, hier staat de naam Jezus eigenlijk. Joshua, heiland, redder, redding, verlossing. En Sela, hier staat, Sela wordt dit woord, je hebt drie verschillende woorden voor het woord Sela. Tenminste in het Hebreeuws. Er is er een met de ayin, eindigt. Je hebt er een met Sela, daar eindigt die op een he. En je hebt er een Sela die eindigt op een alef. Ja, ik wil ze wel even opschrijven. Maar in ieder geval die laatste letters, want daar gaat het dan om. Dit Sela, dus Sela. Maar, en dan heb je een he of je hebt een alef. Maar ze hebben, alle drie hebben ze eigenlijk, de strekking is hoge plaats. Uitermate hoog. En dat woord, dit woord, Sela, ja, ik weet niet of dat zin heeft om dat allemaal te noemen, maar Sela, deze wordt Sela met die H, dat wordt 74 keer genoemd in het Oude Testament en betekent ook verhoging, uitermate verhoging, een hoge plaats. Wijst ook naar het letterlijke, Sela in Petra. Maar in onze dagen is Sela de verwijzing naar de positie eigenlijk die de gemeente heeft ontvangen. Hoge plaats in Christus. Verborgen voor u.
Ik ga eigenlijk, als ik wel eens vertel aan mijn vriendin wat Sela betekent, zeg ik, nee, Sela betekent gewoon een rust.
In ieder geval, men zegt dat het een rustteken is in de muziek.
Ja.
En ja, omdat men weet er niet goed raad mee, maar het is gewoon een plaats van rust. En men heeft het dan, dan is het merkwaardig. Kijk, als het een muziekteken moest zijn van rust, of een teken moest zijn van rust in de muziek, dan zitten we nu met een probleem, want Sela staat hier nu, in het laatste vers, staat hij achter het vers. En dan is, ja, hoe gaat die muziek dan verder? Of het is een lange rust, hè? Dat je krijgt de volgende psalm, dus dan is het een lange rust. Maar nogmaals, het is merkwaardig. En men weet er niet, ja, niet zeggen dat ik er verstand van heb, maar in ieder geval, het wijst naar hoge plaats.
Ik wil iets vragen aan.
Ja, tuurlijk.
Je zei 74 keer, hè?
Ja, ja.
Maar dat zijn toch ook de geslachten van Adam?
Ja, nou, precies. Ja, ik denk, ik laat maar even. Oh. Maar dat is joh, dat zijn de geslachten. Of 74 is getuigenis. Het woord et, een ayin met een dalet. Dus het getuigenis, hè? Of dat is 74. Maar zoals je zegt, het is ook de 74 geslachten die genoemd worden. Ja. Dankjewel.
Zijn dat 74 met een heder achter? Zijn die alle 74 met een heder achter?
Dat is met die, ik heb alleen gekeken naar die, met die he, ja.
Oké, ja.
En dan gewoon niet kijken. En ik heb gewoon gekeken naar de strongnummer. En die heb ik. Want om al die teksten na te gaan, dat heb ik me niet gedaan. Ik heb maar strongnummer. Ik ga zo nog even wat over die andere Sela's. Maar in ieder geval in Habakuk 3 vanaf vers 1 tot 3. Daar wordt de plaatsbepaling waar Sela ligt. Daar staat het gebed van Habakuk. De profeet op Shiginoot. Ik wacht even dat jullie naar Habakuk zijn. Jullie zijn de driftig aan het naar bladeren. Dus Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Malachi. Dus je zit erg dicht tegen het einde van het Oude Testament. Dus dat gebed van Habakuk, de profeet op Shiginoot. Shiginoot betekent omzwervingen, afdwalingen. Heer, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Of ik heb uw woord gehoord en ik heb geloofd. Want dat is het, hè? Ik weet dat ik alleen met u van doen heb. Uw werk, o Heer, behoud dat. Uw werk, o Heer, behoud dat in het leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren of de toorn gedenkt in de toorn gedenkt des ontfermens. God komt van Teman. Dat is Petra, Edom. Teman, dat is het zuiden of het zuiderland. En de heilige komt van de berg Paran te Sela. Nou, Paran betekent uithollingen of holten of spelonken. En zijn heerlijkheid bedekt de hemelen en het aardrijk zal vol zijn van zijn lof. Andere teksten, zo kan zij met Sela, die rotssteen, dat is die uitermate verhoogde en verheerlijkte steen, die komt 60 keer in het Oude Testament voor. En ja, ik weet niet of ik dat de mooiste moet vinden, maar Deuteronomie 32 vers 13, daar staat: Hij deed hem rijden op de hoogten der aarde. Dat hij al de inkomsten des velds en hij deed hem honing zuigen uit de steenrots, uit Sela. En er staat ook nog, en olie uit de kei, der uit de kei, namelijk de rotssteen. En hier door pressing en door druk, dan wel door geslagen worden, kwam er uiteindelijk olie uit de kei. Dit woord, dat woord kei is omdat het gaat over dit is het woord galamisch. Ja. Galamisch, en wij kennen dat woord. Je gaat naar de galamiezen, ken je dat?
Nou,
en dat is eigenlijk die kei die naar de galamiezen eigenlijk geslagen werd. Ja, het was niet zo natuurlijk. Maar dat woord kei betekent, de kei staat er, ha galamisch. Dus de galamiezen gaan is dus een Jiddisch woord. Hè? En de geslagen rotsteen, dat is het woord soer. En sela, dat woord met een, dan sela met een alef aan het eind, dat is geschat worden, gewogen worden, waarderen. En er worden waarden bepaald. Doch gij, Heere, zegt vers 4, ik ga terug naar de psalm. Doch gij, Heere, zijt mijn schild, gij zijt mijn eer, gij die mijn hoofd opheft. Gij zijt mijn, dat is het woord schild, dat is het woord megan. En een schild is eigenlijk ter verdediging. Hè? Dat in dat woord megan heeft ook de betekenis van omringd worden. En ik kom zo, ik weet niet op dat schild, ik heb dat maar een beetje achterwege nog gelaten. Maar de eerste keer dat het voorkomt, dat waar Abraham in Genesis 14 vers 1, dan gaat Abraham eerst verslaat hij met 318 man alle vijandige koningen en heeft hij daarna een ontmoeting met Melchizedek.
Na de strijd,
ja precies, dan komt Melchizedek. En ik vind het ook zo leuk, want het wordt al eigenlijk al aangekondigd. Want ja, via een beetje omslachtig nu, maar 318. 318 is de naam van Eliezer. De getalswaarde van Eliezer. En nogmaals, en Eliezer is eigenlijk een type van de hoge priester. En in Genesis 15 vanaf vers 1 tot 3, die wil ik toch, daar zegt de Heer tot Abraham, vrees niet Abraham, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Toen zei de Abraham, ja, ik heb geen kinderen. Wat nu? En dan vraagt hij ook nog, zal deze knecht, deze Eliezer, mijn zoon worden? Ik vind het zo prachtig. Hoe dan eigenlijk die knecht, als die knecht van Abraham en naar het hoogste niveau vader, de allerhoogste vader, heeft een knecht die trouw is. Dan met de Heer Jezus Christus, die knecht. En die werd ook zijn zoon. Hè? Die werd in zijn opstanding, hè, de Heer Jezus Christus werd aangesteld tot zoon in zijn opstanding. En we kennen hem nu als de hoge priester van het nieuwe verbond. En dan, Abraham wil zijn getrouwe knecht aanstellen tot zoon en erfgenaam. En de ware Abraham, de allerhoogste God en vader, heeft dan ook de Heer Jezus als getrouwe dienstknecht des vaders, na het verslaan van alle koningen en heerschappijen die er in de wereld zijn, via zijn kruisiging en dood en in zijn opstanding, is hij gesteld tot Heer en tot zoon. Die trouwe knecht is gesteld tot zoon. Eliezer, dus de getalswaarde van 318. En hier hebben we een strijd dus in Genesis 14, met Abraham strijd met 318 man. Dat is geen toeval. Nou, ik zal het maar even niet hebben over, hij was een Damaskener, die Eliezer. Maar met Damascus heeft alles te maken met hoge priester, met een oude en met een nieuwe hoge priester. En 2 Samuel 22 vers 31 en 2, ik noem het alleen, Gods weg is volmaakt, staat daar, de reden des Heer is doorlouterd, hij is schild voor allen die op hem betrouwen.
En
dat is 2 Samuel 22 vers 31 en 32. God is volmaakt, daar staat het woord tumim, hè? Denk aan de urim en de tumim. God is volmaakt, tumim. De reden, namelijk het woord des Heer, is doorlouterd. Hij is schild voor allen die op hem betrouwen. En aan de andere kant wordt dus ook gezegd dat wij ook de geestelijke wapenrusting zouden aandoen. Hè? Het schild des geloofs.
He? Genesis, wordt ook die rotsteen genoemd?
Op die kaart in Genesis wordt ook een rotsteen.
Ja, ja, daar heb je ook weer ja, die steen, die rotsteen, die niet wankelt. Ook al werd hij geslagen. Het woord schild is de verdediging, in dat woord zit ook omringd worden. Dus eigenlijk, je zit helemaal in dat schild, als het ware. Je wordt helemaal, het schild is helemaal om je heen. Want de Heer Jezus Christus, de Zoon de Davids, is werkelijk ons enige schild. Hij omringt ons en omdat wij in hem blijven, vangt hij de klappen op. Hè? Valt hij alle aanvallen op. Het schild zit geschoven over je onderarm. Dus blijkbaar zat er een band aan de binnenkant en dus stak je je arm doorheen. En het schild is bewegelijk, want het past zich aan de omstandigheden. Het wendt zich tot daar waar vijandig gevaar vandaan komt. Ons geloof en vertrouwen is in de Heer Jezus Christus. In de Heer Jezus is gefundeerd op de bewegelijkheid van dit schild. Ik bedoel, dit schild. Dat is ook nodig, want hoe meer wij wensen te geloven vanuit de schrift, des te meer vijandige aanvallen van verschillende zijden wij te verduren hebben. En de schild is dan uitermate geschikt om de slagen van zwaarden of van afgeschoten, van vurige pijlen te kunnen afweren. Zoals ik al zei, in Efeze 6 staat er dat wij de wapenrusting zouden aandoen. Het schild laten wij de schrift in totale omvang geloven. En het schild des geloofs zal dan bewegelijk zijn naar elke zijde waaruit wij aangevallen zullen worden. Het is het geloof is ons tot schild. Ons geloof is uit het geloof van de Heer Jezus Christus. Ons geloof en vertrouwen is in de Heer Jezus Christus en zijn woord. En ook de Heer Jezus gebruikt dat schild. Hè? Bijvoorbeeld in Matthäus 4 vers 1. Vanaf vers 1, daar werd hij geleid naar de woestijn om verzocht te worden. Maar, en dat was 40 dagen, maar 40 dagen staat gewoon voor heel zijn leven. Hè? Zijn generatie. En dat wordt uitgebeeld in die 40 dagen. Maar hij maakte deel uit van die wereld, hè? Van de 40. Maar de Heer zei steeds hij deed steeds een beroep op dat woord. Hij gebruikte het schild en hij zei, er staat geschreven. Hè? Of, hebt gij niet gelezen dat? Hij pareerde de aanvallen, in ieder geval hij gebruikte dat schild om al die geestelijke, die vurige pijlen aan die geestelijke boodschappen te weren. En dat is voor ons ook zo. En van wie die vurige pijlen ook afkomstig zijn, maakt ons eigenlijk niet zoveel uit. Maar wat wel van belang is, dat wij dit schild des geloofs hebben en aandoen. En alleen daarachter kunnen wij ons vrijelijk bewegen. Zo hebben ook wij een sterk afweermiddel tegen allerlei wind van leer en leringen der mensen en listige omleidingen des duivels en kunstig verdichte fabelen enzovoort. Want dat wijst die vurige pijlen uit. Hè? Een boodschap, een geestelijke lering, komt ergens vandaan. Wat ik in 1 Samuel 17 vanaf vers 1. En aangezien de Heer de tot David gezalde koning tot schild was, deed David de wapenuitrusting van koning Saul toch weer uit. Bij zijn strijd tegen Goliath. Saul zei, ik heb wel een wapenrusting voor je. En ja, dus eigenlijk werd. En eigenlijk de kracht en de heerschappij der wet. En daar zegt David, hij deed het even aan. Hij zei, nee hoor, hier heb je het weer terug. Geef mij mijn eigen pleunje maar. Hè? Gewoon met het herderskleed. En hij nam dus, hij deed zijn het uitrusting van Saul deed hij uit. En hij deed zijn eigen kleed weer aan. En met zijn herderstaf. En met het vijfde steentje uit zijn herderstas. En met de slinger in zijn hand trad hij Goliath tegemoet. En versloeg Goliath met de vijfde gladde steen. Ik weet niet, misschien heb ik er wel zo gezegd. Maar dat woord, het is heel merkwaardig. Ik zal het toch even opschrijven. En ik kan zeggen, ja, maar dat was toch niet het vijfde steentje? Nou, ik zeg wel. Want vier heeft te maken met stoffelijke en zienlijke dingen. En vijf heeft te maken met de geestelijke dingen. En het was een geestelijke strijd. Die geslecht moest worden. En er staat gladde. We weten, wij worden gepolijst door dat woord van God. Hè, door water. Een gladde steen. Waarom staat er gladde? Dat woord steen, dat is het woord eben. Dus dat is het getuigenis van vader en zoon, Ab en Ben. Maar dat gladde, dat zal ik opschrijven, dat is het woord. Dat is het woord galak. Dat is een 8, een 30 en een 100. Dus dat is 138. En wat wil ik? Ja, ik schrijf het zo, omdat het. Er zit meer aan. Dat steentje betekent meer dan glad. Want, maar dan gebruik ik natuurlijk een heel ander woord. Dat is het woord samach. Dat is 90, 40 en 8. Dat is ook 138. En het samach is David de spruiten. De spruiten. En we kennen er nog één. Dat is 40, 5, 8, 40. Dat is Menachem, de trooster. Dus is ook 138, hè, als ik het goed heb. Ja. Dus zo wordt dat steentje, is eigenlijk dat gladde, hè, dat gladde is eigenlijk niet alleen steentje glad, hij is gepolijst, hij is eigenlijk degene die de spruiten Davids is hij, hè, de Heer Jezus Christus, en die kennen we al, de trooster. Ik riep mijn stem tot de Heere en hij verhoorde mij, zegt vers 5, mij van de berg zijner heiligheid, Sela. Ja, nogmaals, ja, hoe je het ook, dan denk ik, dat moet dan toch in Petra zijn. Deze profetische woorden horen in bijzonderheid thuis in de mond van de Heer Jezus. Ik zal met mijn stem roepen tot de Heere en hij zal mij verhoren van de berg zijner heiligheid, Sela. En in mijn opstanding uit de dood zal ik door hem geroepen, verheerlijkt en verhoogd worden, Sela. Of na mijn opstanding zal ik door hem verhoogd en verheerlijkt worden in de hoogte in Sela. Want ook daar zal de Heer door een volk verhoogd en verheerlijkt worden. Dat roepen is proclameren. Het gaat mij om van die berg, de staat van de berg zijner heiligheid. In Psalm 48, vers 2 en 3, er staat: de Heere is groot en zeer te prijzen. In de stad onze God, de berg zijner heiligheid. Schoon van gelegenheid. Een vreugde der ganse aarde is de berg Sion. Aan de zijde van het noorden, dat spreekt over kroon en verborgen schat. In de stad des grote konings. Of Psalm 99, vers 9 zegt: verhef de Heere onze God en buigt u voor de berg zijner heiligheid, want de Heere onze God is heilig. De berg zijner heiligheid is een terugverwijzing, natuurlijk het is een heenwijzing naar straks, maar ook een terugverwijzing naar een profetische gebeurtenis die op illustratieve wijze plaatsvond op de berg, hoor, op die hoogte in Petra, in Sela, in Edom. Daar zou ten aanschijn van heel het volk Israël het hoge priesterschap naar de ordening van Aaron ontmanteld worden en zou in Eleazar op typeloze wijze het hoge priesterschap van de Heer Jezus Christus naar de ordening van Melchizedek in werking gesteld worden. Want, zegt Numeri 20, daar wil ik toch even naartoe, Numeri 20 vanaf vers 22 tot 29. Ten aanzien van heel het volk. Heel het volk moet kijken dat er één priester uitgekleed wordt en een ander wordt kleed aangedaan. Numeri is onze reis. De reis door de woestijn in Numeri, dat wijst naar onze bedeling. Onze reis door de woestijn. Op weg naar het beloofde land. Ons hemels vaderland. Er staat dus in vers 20, vers, ja, 22 vanaf Numeri, in Numeri 20. In Numeri 20 heb je ook die rots die geslagen wordt. Hè? Of in ieder geval, Numeri is de spreker tot de rots. In Numeri 20. En in Exodus was het slagen van de rotssteen. En in Numeri is het spreken tot de steenrots. En de Heer nu sprak tot Mozes en tot, oh, er staat in ieder geval, toen reisden zij van Kades, dat betekent heiligdom, en de zonen Israëls kwamen, de ganse vergadering aan de berg Hor, dat staat Har, Hahor, grote, en dus eigenlijk wijzen naar de berg zijner heiligheid. En de Heer nu sprak tot Mozes en tot Aaron, lichtbrenger, aan de berg Hor, aan de grens van het land van Edom, zeggende, Aaron zal tot zijn volken verzameld worden, want hij zal niet komen in het land, hetwelk ik aan de kinderen, aan de zonen Israëls gegeven heb, omdat gij lieden mijn mond wederspannig geweest zijt bij de wateren van Meriba. Neem Aaron en Eleazar zijn zoon en doe hen opklimmen tot de berg Hor. En trek Aaron zijn klederen uit en trek ze Eleazar zijn zoon aan, want Aaron zal verzameld worden en daar sterven. En Mozes nu deed gelijk als de Heere geboden had, want ze klommen op de berg Hor voor de ogen der ganse vergadering. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf al daar op het hoofd diens bergs. Toen kwam Mozes en Eleazar van die berg af. Toen de ganse vergadering zag dat Aaron overleden was, zo beweende zij Aaron 30 dagen, het ganse huis Israëls. Ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb, maar ik wil nog even op dat ingaan, want dat was daar een vraag, waarom 30? Nou, na de dood van Aaron treedt het hoge priesterschap van Eleazar in werking. Of de getalswaarde van de Hebreeuwse lamet, genaamd, dat is lamet, betekent als je hem helemaal, de lamet, ik had hem geschreven, maar de letter lamet heeft de getalswaarde van 30. En het woord lamet, dus als je de lamet helemaal uitschrijft zoals, ik zal het toch maar even doen. Is het al tijd?
Nee hoor.
Oké. Nou, dit is de lamet. Deze letter heeft de getalswaarde van 30. Maar als je hem helemaal uitschrijft, dan is het lamat. Of dan is het, dit is prikstok. Of lamet is onderwijzen. Leren, onderwijzen. En dit is de leerling, lamiet. Dat is een leerling. Het woord voor leerling. Maar in ieder geval het woord lamat. Lamat heeft een getalswaarde van 30. Is een prikstok. Een prikstok gebruiken voor groot vee. Hè. Moet een dienstknecht moet aangespoord worden. En tot gehoorzaamheid of tot trouwe dienst aan zijn heer. En de ors laat zich ook gewillig aansporen door de onderwijzer. Namelijk de dienstknecht laat zich onderwijzen, laat zich aansporen door het onderwijs, door de schrift. En we kennen, ja, dan toch even, na 30 dagen, dus 30 dagen na de dood van Aaron, wordt er nu iemand anders aangespoord. Bij 30 moet er iemand aangespoord worden. De prikstok doet, en nou jij, hè? Nu jij als dienstknecht. En dus, dat doet de Lamet en dat doet het onderwijs, nu ben jij. En 30 dagen na de dood van Mozes wordt Jozua aangespoord. Om nu, hè, om niet meer Mozes, maar Jozua. Niet meer de wet, maar de genade. Om tot voorganger van Israël te zijn. En 30 zilverlingen na de dood van de Heer Jezus zijn tot aankoop van de levende akker, de gemeente. En die wordt sindsdien aangespoord. Om dienstbaar te zijn aan de Heer ten behoeve van het volk, ten behoeve van de tempel. En 30 spreekt over het opbouwen en het gestalte geven van het koninkrijk van de Messias. Vanaf 30 jaar bouwt Jozef zijn koninkrijk in Egypte, maar verborgen voor Israël. Vanaf 30 jaar geeft David gestalte aan zijn koninkrijk. Vanaf 30 begint de Heer Jezus gestalte te geven aan zijn aartskoninkrijk. Maar dit koninkrijk wordt door het Joodse volk niet gewenst, want zij hebben liever Herodes of de keizer. En dus verkopen zij de Heer Jezus voor 30 zilverlingen. En dat was gelijk weer de aanzet voor iemand anders, hè? Om dienstbaar te zijn. Namelijk de gemeente zou daarna wordt, met die 30 zilverlingen zou je kunnen zeggen, wordt de gemeente gebouwd. Dan wel, daar was een akker, een levende akker, Akeldama, namelijk een akker des bloeds. En bloed is leven, dus een levende akker. Daar werden de vreemdelingen in begraven. Ja, eerst moesten ze sterven natuurlijk. Nadat ze gestorven waren, werden vreemdelingen in die akker begraven. Maar begraven is, heeft ook de betekenis van verbergen. Een levende akker waarin de vreemdelingen verborgen zijn. En wat moeten ze doen? Nou, ze worden na 30 worden ze aangespoord. Om dienstbaar te zijn aan Christus. Nog even nog naar nummer 33. Nog even hetzelfde verhaal van Hor. Nummer 33, vers 37. En zij verreisden van Kades, nummer 33, vers 37. En zij verreisden naar Kades en legerden zich aan de berg Hor aan het einde des lands van Edom. Toen ging de priester Aaron op de berg Hor naar de mond des Heren en stierf al daar in het 40ste jaar na de uittocht van de kinderen Israël uit Egypteland in de 5e maand op de 1e der maand. Aaron nu was 123 jaar oud en hij stierf op de berg Hor. Ja, dan is altijd de vraag, wat betekent dan 123? Ik heb het naar gezocht, maar ik kon het niet vinden. Er wordt alleen gezegd dat het iets te maken heeft met rijkdom. En ik kan het toch niet laten, want u weet dat mensen zoeken, wij zoeken allemaal naar wat betekent nou zo'n getal, toch? Goed is, dan noemen we dat. Want ze staan er niet voor niks in de Bijbel. En er is een stroming. Daar wil ik meestal niet. Daar kan ik eigenlijk niet echt goed mee. Maar die zeggen dan van, nou, de betekenis van een getal, de kijken naar, ik weet niet hoe ze dat doen, maar bijvoorbeeld als er een getal staat in Exodus, kijken ze het zoveelste vers. En dan kijken ze, dan moet die tekst dan uitsluitsel geven over wat de betekenis van dat getal. Nou, deze vond ik wel heel leuk. Die hier staat, daar hadden ze bedacht. En dat klopt ook. Voor zover. En dan, dat is de verklaring van dat in de Hebreeënbrief, het 123ste vers in de Hebreeënbrief. Daar gaat het over een hoge priester. En het 123ste vers in de Hebreeënbrief is Hebreeën 7, vers 22. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Nou, dat vind ik een aardige. Ja, ik kan er verder, je kan er verder niks aan voegen, je kan er niks bewijzen. Maar ik vind het wel een prachtige tekst. Daarin in verband, nogmaals, de Hebreeën spreekt over de hoogbrief van het Nieuwe Verbond. Dus dat is een goed Bijbelboek om daar eventueel te zoeken, wat kan ik ermee? Maar nogmaals, ik doe het niet graag, omdat ik het eigenlijk kan het helemaal niet onderbouwen. Maar goed, hoe het ook zij. Ja. Ja. En dus vers 5. En na 2000 jaar terug naar de psalm. En dus vanaf het einde van de 70e jaarweek letterlijk in Petra, oftewel in Sela, hè, daar zal weer dan zijn. Want daar zal die hoge priester ook verschijnen. In Petra. Ik lag neder en ik sliep, ik ontwaakte, want de Heer ondersteunde mij. Hè. We hoorden eigenlijk ook de weg van dood en opstand in vers 6, wordt daarin uitgebeeld. Het in slaap zijn is blijkbaar ook de verwijzing naar de periode van onze bedeling. De Heer slaapt, hij is in een diepe slaap, vraag maar aan Adam. En uit die zijde van Adam kwam Eva. En blijkbaar is dat nog steeds niet af. Hè? Want er komt nog steeds uit de zijde van de Heer Jezus Christus, komt nog steeds, de gemeente is nog steeds niet voltallig. Maar hoe dan ook. Aan de andere kant, een negatieve kant is dat het volk is, dat Joodse volk, is in een diepe slaap, zegt de Romeinen 11 vanaf vers 7 tot 14. En waarom ze in diepe slaap zijn gekomen? Vanwege hun ongeloof, hè? Volharding in ongeloof. De Heer zegt, vers 7, ik weet niet of ik nog een paar versen. Ik zal niet vrezen voor 10.000 des volks die zich rondom tegen mij zetten. Normaal gesproken is dus omsingelen, rondom is omsingelen. Zij stellen zich op. En 10.000, of er staat wel 10.000, maar er zijn verschillende Hebreeuwse wijzen van verschrijven. En dan noemt men dat 10.000. Ik denk dat het de negatieve kant, het getal 10.000 of 10.000 maal 10.000 of de tienduizenden is eigenlijk een uitbeelding van de gemeente, het lichaam van Christus. Vraag het anders nog maar eens een Barak die met 10.000 op de berg is. Of we kennen het ook, Hebreeën 12 vers 22, dat de Heer komt met zijn 10.000, Judas 14, Openbaring 9 vers 16, allemaal uitbeeldingen van de gemeente. En hier, dat is een geestelijk en hemels volk, en, of in ieder geval een geestelijk volk, en zo kunnen die anderen ook een uitbeelding zijn van geestelijke machten, met dan de boze machten. En die omsingelen dan ook David, en later de zonen Davids. Nogmaals, dat woord 10.000, ik wil bijvoorbeeld, er staat 10.000 of duizenden als grote menigte. Er staat bijvoorbeeld in Genesis 24 vers 60, dezezelfde uitdrukking, staat er duizenden miljoenen. Dus ja, kan er niet echt goed mee, dat is, men kijkt gewoon naar, het is een veelheid. Maar goed. Ik laat dat dan voor wat het is. Dan staat vers 8. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God. Want gij hebt al mijn vijanden op het kinderbakken geslagen. De tanden der goddelozen hebt gij verbroken. Sta op. Hè? En wij natuurlijk, en David zegt dat, maar het kan ook zijn naar zijn eigen sta op. Hè? Want in ieder geval, na 2000 jaar gezeten te hebben op zijn troon, zal de Heer straks opstaan. En vijanden op de kinderbakken slaan. Dus dat is blijkbaar de onderkaak. De onderkaak waar het water en dus het speeksel is. En als dat in elkaar getimmerd wordt, dan valt er niet meer te spreken. En dan heb je geen woord meer. Je dacht grote woorden te kunnen spreken tegen de Allerhoogste, maar het is klaar. En tanden, nou, dat is om te vermalen, maar er valt niks meer voor je te vermalen. Op zich is natuurlijk het vermalen is goed, wij doen dat ook. Hè. We eten het voedsel en vermalen, we overdenken het, de gedachte. Over dat herkauwen, dat is overdenken. Herkauwen, nogmaals het woord voedsel tot je nemen. Maar het laatste vers, daar wil ik mee sluiten, dat is ook het laatste vers. Het heil is des Heren, uw zegen is over uw volk, Sela. Nou, dat kan straks zijn te Sela, En aan de andere kant zijn wij geplaatst in Christus, in die hoge plaats. De Heer wordt in onze dagen nog steeds gesmaad, ook al is hij de overwinnaar, hij heeft ten volle de overwinning behaald. Alleen moet dit nog gedemonstreerd worden aan heel de schepping, maar dat zal in de nabije toekomst geopenbaard worden. Het heil nogmaals, er staat Ha Yeshua, de heiland, namelijk de Heere. Uw zegen over uw volk, oftewel de gezegende des Heere zal hen tot zegen zijn. En waar? Op de hoogte. En waar het is, maakt niet zoveel uit. Hè? Of het nou de Olijfberg is, of Sela, maar in bijzonderheid is het uiteraard de hemel. En aan het eind van deze psalm staat het woord Sela. Nogmaals, ik wil er nog even op terugkomen. Men zegt dat het woord Sela een teken is als pauze in de muziek. Maar dan zitten we hier met een probleem, want waarom zou dit pauzeteken dan nu staan aan het eind van de psalm?
Nou, dan zeggen ze gewoon, in de vierde psalm gaat het verder.
Ja. En dus ja. En, maar dus, nou ja, ik denk, en die verschillende uitgangen van Sela, die moeten wat bij elkaar brengen, omdat ze, zo wordt de inhoud wordt groter. De betekenis van dat woord wordt alleen maar groter. Sela, de verwijzing naar Petra, een letterlijk schuilplaats in Jordanië voor het geloven overblijfsel straks na de opname van de gemeente. Maar zijn Sela heeft dus een dubbele toepassing, of meerdere, zijn diepsalmen die met grote nadruk spreken over de gemeente. Wij zijn geplaatst in de hoge, niet op eigen initiatief of op eigen titel, maar het is de Heer die ons geplaatst heeft in de hoge. En vanuit die plaats en in die plaats leven wij. We zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we danken u voor deze avond, dat we ook weer deze avond rondom het woord, uw woord mochten zijn. Dat u zelf door uw woord openbaart, oud-testamentische geschiedenissen aan ons ontvouwt. Dat wij acht zouden slaan ook op dat, dat profetisch woord wat zeer vast is. En dat wijst naar, natuurlijk het is de geschiedenis van David, maar over het hoofd van David heen wordt gesproken tot onze Heer Jezus Christus, de zonen Davids. En welke rijkdommen en heerlijkheden wij in hem hebben ontvangen. En leer ons daaruit te leven. Dit tot heerlijkheid van u. Amen.